Ik heb heel lang een heel graag geciteerd stukje tekst gebruikt. En dat komt uit het leven van Mozes. En sommigen die hebben dat vast een keer gehoord of beluisterd. Als het volk gezondigd heeft en de Heere God zegt, ik ga dat hele volk in één keer ombrengen. Dat was dus toen ze net uit Egypte kwamen en ze een gouden kalf hadden gemaakt en zo. Dat was nou helemaal geen gloriedag. Toen is Mozes in de bres gesprongen. En toen heeft hij gepleit en heeft hij gevraagd om, wees toch genadig, Heere God. Kunt u niet een dag van uw genade tonen? En de Heer zegt, nee, dat kan niet. Ik ga met jou verder, Mozes. Dat hele volk gaat weg, maar ik maak van jou een groot volk. Nou, nee, streep mij ook maar uit uw boek, want ik kan dat niet. Op een bepaald moment zegt de Heere God tegen Mozes, goed, o Mozes, ik zal genadig zijn. En de reactie van Mozes, dat heeft me toen zo gefrappeerd vroeger. En nog steeds hoor. In plaats van te zeggen, nou, thank you Lord, of dank u wel dat u toch genade hebt, dank u dat u mijn gebed verhoord hebt of zo. Dat hadden we verwacht. Dat zegt hij niet. Ik wil zo graag uw glorie zien. Ik wil zo graag uw heerlijkheid zien. Toon mij toch uw heerlijke, uw bijzondere eigenschappen. Er moet bij u iets zijn wat ik niet kan pakken. Want hoe kan God, die heilig is, die de zonde niet door de vingers kan zien, hoe kan die God ook genadig zijn en die zonde vergeven? Dit is toch wat we noemen paradoxaal. Dat gaat tegen elkaar in. Dat gaat voorkomen, ja, naar ons gevoel, spoort dat niet. En dan zegt de Heere God, oké, Mozes, ik zal je mijn glorie, mijn heerlijkheid laten zien. Bij mij is een plaats op een rots. En daar zet hij Mozes in een rotsholte. En dan gaat hij zelf voorbij. En Mozes staat met omwonden gelaat in die rotsholte. En zegt, nou, ik snap er eigenlijk nog niks van. En zo gaat het ons ook. Jaren later heeft Elia op precies dezelfde plek gestaan. Precies dezelfde plek. Jaren, eeuwen later. In die rotsholte. En hij heeft ook iets dergelijks ervaren. En die twee mannen, Mozes en Elia, die zijn bij de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking. Waar die twee dingen die op zich onverenigbaar zijn. Genade en heerlijkheid. Genade en glorie van God. En die komen daar bij elkaar. Bij die ene die daar op de berg door God wordt aangewezen. Dat is hem. Genade en vrede kussen elkaar, zegt Psalm 78. Zo prachtig. Of een lied zegt, daar schittert Gods gerechtigheid bij het kruis. En daar straalt genadige verschoning ook door dat kruis. En dat zijn dingen die je nooit en nooit durft. Dat is eigenlijk de kern van dat lied. Ik ga het lied niet vertalen, maar ik ken het niet. Maar het is wel heel mooi om het zo te horen. Vanavond gaat het ook over een hele bijzondere zaak. En dat wil ik u graag meenemen. Nu hebben we dat boekje. En in het boekje begint de opsomming voor deze avond. Ik weet niet of u het precies bij u hebt of meegenomen of in uw hoofd gestopt hebt of achteraf gaat bekijken. Maar het begint bij het brandoffer. Dat zijn die offers die daar genoemd worden. En dan gaat het naar het spijsoffer of het meeloffer. Spijsoffer. En dan gaat het naar het vredeoffer. Dat wordt ook wel eens dankoffer genoemd. En dan gaat het naar het zondoffer. En dan gaat het naar het schuldoffer. Dat zijn die vijf offers. Dat kun je op de vingers van één hand tellen. En ik voeg daar nog één offer aan toe. En dat is met opzet. Dat is het offer gebracht bij de reiniging van de Melaatse. En ik begin bij dit laatste offer, de reiniging van een Melaatse. En dan ga ik naar het laatste offer in het boekje, schuldoffer. En dan naar het zondoffer. En dan naar het dankoffer. En dan naar het spijsoffer. En dan naar het brandoffer. En dan is het echt wel 10 uur. En dan heb je nog geen koffie gehad, maar dat komt. Nee hoor, valt misschien wel mee. Maar toch, ik wil het graag. En eerst iets uit Leviticus. Al die dingen die komen vanavond uit Leviticus, het Bijbelboek Leviticus. Exodus is geweest dan, het boek Exodus. De tent van God, het huis van God is klaar. En de Heere God gaat daar wonen in dat huis, door Mozes gebouwd. Anderen hebben dat gedaan, praktisch, maar toch. En in dat prachtige huis is de Heere gaan wonen. En vanaf het moment dat hij daar woont, gaat de Heere spreken. En dan roept hij Mozes bij zich. En zegt Mozes, en nu ik hier woon, nu ik hier bij jullie woon, in jullie midden woon, nu wil ik je graag iets vertellen wat ik belangrijk vind. En dan begint hij te spreken bij het brandoffer. Dat vindt hij het belangrijkste. Ik neem het als laatste, niet omdat ik het in de volgorde van belangrijkheid wil nemen, maar om het te kunnen pakken, denk ik dat ik beter van achteren naar voren kan werken. Om het duidelijk te krijgen voor je hart en voor je leven. En nu is iets in Leviticus 14. Leviticus 14. En dan straks ga ik naar het begin van Leviticus. Het is allemaal uit één Bijbelboek vanavond. Althans, het lezen. Citaten komen misschien ook wel eens ergens anders vandaan. Ik begin bij vers 1 en ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. De Heere sprak tot Mozes, dit is de wet of de wetmatigheid voor een melaatse op de dag van zijn reiniging. Dus dan moet het zo, dat is de wetmatigheid, dan moet het zo gebeuren. Voorschrift van de Heere. Hij moet naar de priester gebracht worden, dat is A. 2. En de priester moet buiten het kamp gaan, dus die priester moet ook die kant op komen. En heeft de priester vervolgens gezien dat zie de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse is genezen, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt 2 levende reine vogels neemt. Dat zijn altijd duiven geweest. Cederhout, karmozijn en hyssop. Hyssop is een klein plantje waar je ook kwasten van kon maken, waar je ook bloed aan de deurposten kon strijken. Nou, zo'n heel klein plantje. En dat moest gezamenlijk bij elkaar gebracht worden. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aarden pot. Van steen, zeg maar een keulse pot. In ons beleven van vroeger, mijn moeder had van die aarden potten. Noemen ze keulse potten waar de snijbonen in kwamen of zo. Ik weet niet of ik nou van het jaar nul praat, maar misschien komt het een beetje dichterbij dan. Ze zijn antiquarisch zeker nog te krijgen. Boven een aardenpot met bronwater, zegt hij, met levend water. Dus het moest dus geen uit een sloot geschept water zijn, maar het moest uit een bron opsprong. Dus bronwater is misschien wel een hele mooie vertaling. Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, dat karmozijn en hyssop, en hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht. Nou, dat dier is geslacht, ligt dus een laagje over het water, bovenop het water, bloed. En daar moet je die vogel met wat erbij was indopen. En dat moest dan 7 maal gesprenkeld worden, zegt vers 7, op hem die van melaatsheid gereinigd worden. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen, dan is hij rein. En dan ga ik iets verder lezen, ik ga de details aan u zelf overlaten. Als u dat mooi vindt, dan gaat u dat vanzelf een keer lezen. Misschien wel heel interessant. Er wordt een offer geslacht, een dier geslacht. Dan zegt vers 14, dus veel verderop, de priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen. En de priester moet dat strijken op de rechter oorlel van die man die van melaatsheid gereinigd wordt. Op de duim van zijn rechterhand, dus rechter oorlel, rechter duim en op de grote teen van zijn rechtervoet. En de priester moet ook een deel van de olie nemen, dat kwam er bovenop. Nu laat ik het even tot wat het lezen betreft, tot dit punt. En melaatsheid was vroeger een niet te genezen zonde. Er was geen kruid voor gewassen. En ik weet eigenlijk niet of er nu wel kruid voor gewassen zijn voor die vorm van melaatsheid. Tegenwoordig wordt een melaatse kolonie wel te degen geholpen met medicatie. Dat is wel zo nu. Maar toen was dat niet zo. En het wordt de hele Bijbel door als een beeld gebruikt, als een soort schildering gebruikt om aan te tonen, je bent met een bepaalde ziekte behept en daar kun je niet afkomen. Daar helpt geen lieve moeder aan, niks. Melaatsen werden ook verstoten, die werden uit de gemeenschap geduwd en die moesten buiten het dorp of buiten de stad maar zien hoe ze in het open veld een beetje gingen overleven. Soms klonterden zij samen, waren er groepen melaatsen, soms twee, soms drie, soms nog meer. En die moesten, als de mensen in de buurt kwamen, ook nog roepen, onrein, onrein, want het was zeer besmettelijk. Zo was het toen. Geen kruid voor gewassen. Alleen als die melaatsheid uitgewoekerd was en er dus geen leven meer in het gezwel zat of in de puisten zat, wit geworden was, dus dat betekent niet dat je van die puisten en van die vergroeien af bent, maar als het niet meer doorwerkte, als het niet meer verder ging, dan kon je rein worden verklaard. En dat gebeurde ook. Mensen waren soms helemaal wit en dan hadden ze wel de gevolgen van die ziekte bij zich, maar ze zouden zich rein kunnen laten verklaren door een priester. En dan komt er een opsomming hoe dat dan moest. Je kent een heel tenminste als je Bijbelse geschiedenis gehad hebt of leest, in het Oude Testament vind je een melaatse man in het leven van Elisa, 2 Koningen 5, dat is Naaman, de Syriër. Dat was een generaal van de koning van Syrië. Nou, die heeft triomf behaald en is op een bepaald moment melaats. Er is geen kruid voor gewassen. En is alle dokters al mee langs geweest. De koning van Syrië die zegt na een gerucht dat Elisa, een man gods, melaatsen zou kunnen genezen, heeft die generaal met een hele batterij cadeautjes en zo, geld, gestuurd naar de woonplaats van Elisa. En daar moet het dan gebeuren. Nou, misschien ken je die geschiedenis, maar dan zie je hoe iemand alles deed om van zijn probleem af te komen. In het Nieuwe Testament vindt u melaatsen bij de Heer Jezus. In Lucas, heel nadrukkelijk een melaatse man, die zegt, indien u dat wilt, kunt u mij reinigen. En het merkwaardige is dat de Heer Jezus, voor zover ik weet, maar 2 keer gezegd heeft, ik wil. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Johannes 17. En tegen die melaatse, ik wil het. Word rein, wees rein. En die man was direct genezen, compleet. En er zijn meer melaatsen gereinigd. In Lucas 17 vindt u 10 melaatse mannen in een club, in een cluster bij elkaar. En die zien de Heer Jezus lopen en gaan naar hem toe. En de Jezus zegt al bij het zien van die melaatsen, ga heen, ga maar naar de priester, vertoon je maar. Je bent van je probleem af, je bent genezen, ga. En ze gingen. Maar een van hen, een Samaritaan, die denkt, ja, ik ben helemaal niet welkom. Kom ik bij die priester aan, hij heeft mij genezen. Kom ik bij de priester aan en zegt, ja, maar u mag hier helemaal niet binnenkomen. U bent een Samaritaan, u bent niet van onze kerk, u bent niet van onze gemeente. Dus u moet maar... Dus hij was niet eens welkom geweest in Jeruzalem. En hij gaat terug naar de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat Jezus dan zegt, zijn ze niet alle 10 beter geworden? Waar zijn die 9 dan? Is er maar 1 teruggekomen om God eer te geven, om God te bedanken? Is het alleen maar deze vreemdeling? Goed, melaatsheid is een beeld van die voortwoekerende, die voortvretende zonde. Dat is een kwaal, dat geeft vergroeien, dat geeft andere dingen, geeft ongemak, je komt er eigenlijk nooit meer af. En dat wordt gezien als een beelderij. Heb ik niet bedacht, hoor, staat in de Bijbel. Als een schilderij van, daar zitten we mee met die zondeval. Voor de val en na de val. Ik weet niet hoeveel theologische boeken daarover geschreven zijn. Voor Adam en Eva in de fout gingen. En na die tijd. Voor de val, dus de zondeval. En nu is hier sprake van een heel bijzonder offer. Nou, het eerste wat ik heb mogen meemaken is dat ik zag dat ik melaats was. Ik bedoel niet letterlijk. En dat kun je aangepraat krijgen. Dat kun je door een enorme strenge prediking opgelegd, opgeduwd worden, waar je bijna aan onderdoor gaat. Dat kan. Maar het kan ook een werk van Gods geest zijn. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dus de Heilige Geest doet dat. Die zegt, maar dat klopt helemaal niet met je. En dan kun je van alles proberen. En je kunt naar een gemeente gaan waar genezingen zijn en waar wondertekenen gebeuren. Dat kan. Ik had vorige week een studie over de kleren van onze Heer Jezus. Maar ook dat aan de zoom van zijn kleed zoveel kracht ontleend werd, onttrokken werd. Dat een mevrouw die 12 jaar lang ziek was. Alleen de onderkant van zijn kleed, een soort overgooier, aanraakte en genezen werd. Nu, die was genezen in één klap. Oh, ze wist het gelijk. En de Bijbel zegt dat er heel wat zieken op pleinen en op markten gelegd werden. En als de Heer Jezus daar op dat plein kwam, op dat marktterrein kwam, dat ze probeerden om hem aan te raken. En alle die hem aanraakten, aan de onderkant van zijn kleed, misschien waar dat blauwe draadje zat, maar alle die hem aanraakten, werden genezen. Ik weet niet wat jij gaat doen als je doorhebt dat het met jou niet klopt, dat er een ongeneeslijke situatie aan de gang is, waar je misschien al eindeloos mee bezig geweest bent om daar af te komen, alsof je een afkikproces wilt ingaan en het lukt je niet, alsof je steeds weer terugvalt in de vroegere situatie. En dan kun je wel zijn zoon aanraken en dan ben je misschien van je probleem af. Dat heb ik ook zo een beetje ervaren. Maar stel dat ik van mijn probleem, ik heb een probleem, noem maar. Ik heb een groot aantal zweren ergens. En ik zou de zoom van zijn kleed kunnen aanraken en die zweren die zijn weg. Nou ja, gaat in de lucht. Geen doktersrekening meer. Had al haar geld uitgegeven aan geneesheren, zegt de Bijbel van die mevrouw die zo ziek was. En dan ben je nog in Vroomshoop. Ja, je bent van je probleem af. Maar is dat, ben je dan gelijk in de hemel? Nou, ik kwam tot de conclusie voor mezelf, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, was de zoom van zijn kleren ook al weg. Die hadden ze verdobbeld. Die hebben ze onder elkaar verdeeld of zo. Die was er niet meer. Bent u gered, komt u in de hemel omdat u de zoon van zijn kleed hebt aangeraakt? Omdat u van uw zweren verlost bent, of van uw migraine, of van vul maar wat in? Nee, toen moest er nog wat gebeuren en dat is het kruis. En daar hing hij zonder die kleren. Ik hoop dat ik overkom. Om in de hemel te komen heb je meer nodig dan de zoon van zijn kleed. Je hebt meer nodig dan een wonder in jouw leven. Want het wonder in jouw leven is dat je van je zonde verlost. Dat je van je schuld gevrijwaard bent. En dat je de Heer Jezus leert kennen. Dat je God, die heilige God, je vader mag noemen. Ja, dat is happen. Dat is zo bijzonder, zo subliem. Dat je er bijna stil van wordt. Dat is heel, heel belangrijk. Dus niet, ik zeg niet dat wonderen niet kunnen, maar dat is niet het sublieme, het allerhoogste, dat is het niet. Het ultieme is dat je een kind van God bent, dat je leven uit God hebt. Daarom kan Paulus nog steeds last hebben van een doorn in het vlees en toch gelukkig zijn. Dus dat probleem, dat was er nog, maar hij had wel de Heer Jezus. Snap je, daar zit echt een beetje verschil in. En wij willen het liefst eerst van ons probleem af en dan, ja, dan willen we de Heer ook wel bedanken. Maar de Heer zei, je moet eerst eens beginnen met mij te bedanken. En misschien gaat het met probleem wel zo lang door, totdat ik je kom halen om je voor altijd bij mij te brengen. Dat zou best kunnen. De melaatse, gereinigd, moest bij de priester gebracht worden. Ons thema van het hele seizoen is priesterschap. En een priester is iemand die kennelijk meer doet dan alleen bij het altaar staan. Dat wou ik er vanavond in elk geval bij zeggen. Het is ook iemand die dan naar buiten gaat, De priester ging naar buiten, ging naar hem toe. En zei, is het echt zo dat je genezen bent? Nou, dan die twee levende vogels en een offerdier om straks te slachten. En wat ik nu kwijt wil is heel eenvoudig dit. Eén van die levende vogels wordt geslacht boven die Keulse pot met bronwater. Laat ik het zomaar formuleren. En die laag erbovenop, daar wordt die andere vogel wordt met vleugel en al ingedoopt met karmozijn en wat zederhout. Dus daar zijn stokjes bij, een soort bundel van. Dat werd er ingestopt. En dan werd die vogel wordt vrijgelaten. Nou, dan zie je dus een vogel gaan richting hemel met het bloed aan zijn vleugels. En dan zie je een man lopen met bloed aan zijn vleugel. Zijn oor, zijn duim en zijn rechter grote teen. De zintuigen waar het oor bij hoort. Of je handelingen waar het de hand van spreekt. Of je wandel, waar je voet van spreekt. Naar de hemel, bloed van het offer. Op aarde loopt iemand met bloed van het offer. En dat is nu precies reiniging. Dat is reiniging. En dat is pure genade. Want jij mag komen. Hij mag het verlangen uitspreken van ik wil zo graag naar de priester. Maar de priester blijkt bij jou te komen. Dus jij komt bij die priester en die priester komt bij jou. En waar ontmoeten ze elkaar? Op de plek waar dit ceremoniële offer gebracht wordt. Dat is niet het altaar in de tempel. Dit is gewoon aan de rand, misschien wel in de legerplaats, maar ergens buiten. Daar is het. En dat is een geweldig moment voor jezelf, dat je ooit door iemand naar de priester gestuurd bent. Bij mij is het mijn geestelijke moeder, arme vrouw, maar zeer rijk in de Heere, schitterend mens. Prachtig. En die heeft me daar gebracht. En de Heer Jezus was daar. Dus zij mocht me daarheen sturen. Maar de priester kwam daar ook. De priester. De echte priester. Degene die wist wat ik had. Die wist dat er maar één oplossing was voor dit probleem. En dat is het offer. Lieve broer, zus, beste aanwezigen. Er is maar één mogelijkheid om bij God te komen. Dat is het offer. Niet de zoom van zijn kleed. Dat is niet voldoende. Dat heeft buitengewone zegen gebracht. Absoluut. Maar dat is niet voldoende. Het kruis van de Heer Jezus. Waar hij stierf. Waar hij zijn leven gaf. Waar hij tot in de dood werd gebracht. En waar hij zijn bloed gaf. En dat bloed. Dat reinigt mij. Dat bloed. Daar zing je van. Dat bloed. Daar kun je van getuigen. Het is het bloed van de Heer Jezus. Het volbrachte werk van hem. Die reiniging van de Milaanse is een schitterend thema daarvan. Een heel mooi plaatje. En dat staat gewoon in je Bijbel. En het wordt altijd overgeslagen. Want dit is te moeilijk voor jouw publiek. Nou, ik denk niet dat dit te moeilijk is voor je. Dit kun je begrijpen. Dit kun je begrijpen. Dit kun je pakken. En dat mag je ook pakken door Gods geest. Door de Heilige Geest die in je is. Dan ga ik naar de offers toe, naar die vijf. Dit wat ik graag eerst kwijt, eerst naar die offers toe. En ik begin een beetje achteraan, zoals ik gezegd heb. In Leviticus, hoofdstuk 5. Ik ga niet alles lezen, want u mag dat thuis doen, ook aan de hand van de teksten die erbij staan, in dat stukje syllabus, dat stukje, dat handboekje wat u erbij gekregen hebt, of vanavond kunt krijgen. Ik wil alleen een paar teksten lezen uit hoofdstuk 5 en iets uit 6. Zo moet hij het, vers 16, 5 vers 16, zo moet hij het heilige wat tegen hij gezondigd heeft vergoeden, en er een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet dat aan de priester geven. Zo zal de priester niet met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen. En het zal hem vergeven worden. Dus hij moest iets doen. Hij moest met een ram komen. Die ram werd geslacht als een schuldoffer. Maar hij moest ook vergoeden wat hij weggepikt had. Hoofdstuk 6, precies hetzelfde. Vers 4, maar voor het verband, dan moet het zo zijn, omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is, dat hij het geroofde, dat hij wegroofde, terugbrengt. Of het afgeperste, allemaal mogelijkheden, dat hij met geweld afhandig gemaakt had. Of het in bewaring gegeven, je hebt iets in bewaring gekregen, maar je hebt het verkwanseld, dat hem in bewaring gegeven is. Of het verloren voorwerp dat hij gevonden had. Of alles waarover hij een valse eed aflegt, daarvan moet hij de volle waarde vergoeden en er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die het toebehoorde op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor de Heere naar de priester brengen, een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. Zo moet de priester verzoening voor hem doen, voor het aangezicht van de Heere, en het zal hem vergeven worden. Ten aanzien van welke zaak dan ook waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Tot zover eerst over het schuldoffer. Prachtige teksten. Ik denk dat het eerste wat onze te binnen komt, dat is... dat ik in het krijt sta bij God, dat ik schuldig ben. En ik geloof dat zelfs de tegenstander, de duivel, je daar het eerst mee helpt. Sorry hoor. Als jij de pogingen onderneemt om dichter bij de Heere God te komen, en of dat nu naar de kerk gaan is, of de Bijbel lezen is, of bidden is, of een boek lezen is, of misschien wel hier in deze ruimte zitten is. Maar vanaf het moment dat jij dat doet, begint die duivel te zeggen, oh jij? Zo, word je vroom? Wil je dominee worden soms? Wil je, enfin, jij, man, kijk eens naar jezelf, kijk eens hoe smerig je bent, kijk eens wat je gedaan hebt. Hij herinnert je continu de aanklager van de broederen, die dag en nacht aanklaagt, die gaat zich uitputten om jou te vertellen wat je allemaal fout gedaan hebt. Waardoor eigenlijk hij de Heere God een beetje in de kaart speelt. Door te zeggen van, zie maar eens, zootje ongeregeld. Zit het dan met een vroom gezicht of zo'n bijbelstudieavond? Poeh, je moet ze dus op donderdagmorgen zien. Vul maar in. Iedereen die dit heeft meegemaakt, het verlangen had om van schuld en zonde te verlost te zijn, heeft ook deze aanklacht gehad. De duivel werkt daarin mee. En nu zijn er twee dingen die je dus moet onderscheiden. Je hebt dus zonde zoals verkeerde gedachten, verkeerde keuzes die alleen maar met jezelf te maken hebben. Jezelf hebt een verkeerde route gekozen of je hebt zelf verkeerde daden gedaan, gewoon gezondigd. Of het nou met vloeken te maken heeft of met inhaligheid te maken heeft of met laster te maken heeft of met overspel. Van alles. Dat kan van alles gebeurd zijn. Schuld. De schuld. De schuld die je hebt. Maar er is ook een tweede vorm van schuld. En dat is dat ik iemand anders heb tekort gedaan. Dat is niet voor mezelf. Maar in mijn schuldige daad ligt een soort overtreding. Van ja, nou, ik heb die man dus gewoon zijn televisie afgestolen. Of, vul maar in, zijn koffertje met juwelen. Al zijn mooie dingen. Of gereedschap. Of misschien wel zijn eer weggepikt. Van alles is mogelijk. Ik ga de gradaties los. Daar kom ik nooit uit op één avond. Maar ik kom wel uit bij die twee dingen. Dat is dus schuld in de zin van alleen jij hebt dingen niet gedaan die je wel had moeten doen. Of dingen wel gedaan die je niet had moeten doen. Dus dat is die schuld. Daar wijst de duivel je ook op. Dat doet hij. Maar de Heilige Geest zegt het ook. En die gaat ook duidelijk maken. Ja, dat is niet goed gegaan. Dat moet anders. Dat moet je erkennen. Daar zul je een keer mee moeten dealen. Zo heet het dan vandaag. Daar moet je een keer met iemand over praten. Nou, naar wie kun je dan gaan? Nou, ik vind het super dat een priester... Stel je voor dat het in die tijd was. Er waren er maar een paar. In het begin, eerst waren er vijf. Maar toen waren er nog drie, inclusief Aaron. Dus dat was geen talrijke schare, dat was best een klein clubje. En nu dan? Nou, je mag naar iemand gaan die de Heere lief heeft, waarvan je weet, hij offert misschien wel dankzeggingen, hij offert misschien wel gebeden. Je zoekt een vertrouwensvrouw of een vertrouwensman. Kan beide zijn, man, vrouw. Een priester. En die zegt, moest luisteren, wat je verkeerd gedaan hebt, dat mag je erkennen. En daarvan spreekt ook dat je je hand op het offer mag leggen. Zodat je beleidt en erkent, ik maak me één met die ram, in dit geval met een ram. En mijn schuld gaat als het ware over op dat offerdier. En ik roep halleluja. Maar dat dier sterft. Eigenlijk had ik moeten sterven. Ik had gezondigd. Dat ram heeft niet gezondigd. Dat heb ik gedaan. Maar nu ligt de schuld eigenlijk bij iemand anders. Bij het offer. En dat is geloven. Je hand leggen op het offer is misschien wel de beste, de mooiste definitie van geloven. Je één maken met het offer. Ik heb het verteld. Ik heb door een kunstenaar in Jeruzalem een klein beeldje laten maken van iemand die zijn hand legt op een offerdier. Dat staat nog bij ons. Ik had het mee willen nemen, maar dat staat in Overberg. We hebben in Overberg een vakantiehuisje. Daar staat het. Maar dat beeld vind ik zo prachtig mooi. Dat iemand zijn hand legt op het offer. Ja, dat is geloven. Heer Jezus, dank u wel. Dat is nou niet bidden, maar dat is je hand leggen op. En dat gaat vanzelf over van deze houding, als ik dat zo mag formuleren, naar die houding. Hoeft van mij niet hoor. Je mag ook bidden met opgeheven handen. Je mag bidden met de handen in je zak. Wat mij betreft, zie ik ook wel eens. Ik weet niet of dat mag of moet, maar het gaat niet om de houding. Want het zit hem niet in de uiterlijke houding. Het zit hem in je hart. Het zit hem in het diepste zijn van jezelf. Je één maken met en danken voor het offer. Maar als een ander erin betrokken is, wat het ook is, dan heb je ook schuld. Maar dan is het niet alleen iets met jezelf verbonden, maar dan is er ook een ander in betrokken. En dat hoor je heel vaak. Ja, maar je kan er wel zeggen, laat ik maar zeggen, ik heb de bank getild voor een ton. Maar ik beleid mijn schuld. En daar ben ik mooi van mijn schuld af. En dan, roep ik halleluja. En dan ga ik naar de kerk. Maar wat gaat er dan gebeuren? We hebben echt zo'n concreet geval meegemaakt. Mijn vrouw die dacht van, ik ga mijn schuld beleiden aan de Heere God. En daar ben ik van mijn schuld. Nou, ze heeft één dag halleluja geroepen, maar de volgende dag stond de postbode weer op de stoep met rijbevelen en met aanmaningen van alles wat ze nog moest betalen. Ze dacht dat ze eraf was als zij de Heer Jezus zou aannemen als gelovige. Denkt ze, nou, dan ben ik, maar al die schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, mijn schuld is opgelost. Maar toen kwamen weer die aanmaningen, toen kwamen weer die drijven, toen kwam de deurwaarder aan de deur, die wou weet ik wat. Nou ja, ze staat in conflict ook met haar man. Laat dat maar los, dat voorbeeld. Maar het is niet zo dat je dan, als je een kraak gepleegd heeft bij de bank, dat je dan dit geschonken wordt of zo. Of dat de Heere God dan de ABN gaat bellen, maar nou, ik regel dat wel vanuit de hemelse bank. Je zit nog steeds met die schuld. Die schuld moet weg. Nou, dat is ook schuldoffer. En wat gebeurt er nu? Als er een ander in betrokken is, dan moet de waarde bepaald worden van die schuld. Nou, als het om een ton gaat, dan is die waarde makkelijk te duiden, want daar is dan een ton. 100.000 euro. Maar dan moest er 120.000 euro terugbetalen. Aha. Ja, ja. Nou, dan beleid ik het maar niet, want dan heb ik eigenlijk maar die 20.000 nog in mijn zaak. Snap je? Er moest een vijfde aan worden toegevoegd. Dat is moeilijk. Ja, u kunt zeggen, ja, nou ja. Zouden ze daar ooit afkomen van die schuld? Nou, waarschijnlijk niet. Die komt in de schuldsanering in Nederland nu. En daar wordt langzaam maar zeker afbetaald. En die schuldsanering gaat naar de bank en zegt, wat doe je? Als we 50.000 bieden, nog sterker, wat doe je als je 30.000 bieden? Nou, ik denk dat de bank dan akkoord gaat. Dat is de praktijk, hoor, van vandaag. Staat dat hier? Je moet naar de schuldeiser gaan van wie je gepikt hebt. En je moet vragen, zou je genoegen nemen met een kwart of zo? Of met 30% of met 50%? Nee, dat staat hier niet. Het gaat helemaal niet over een discussie. Als het een ton is, dan is het een ton. En dan moet je ervan doordrongen raken. En dan moet je niet met een ton afbetalen, maar met 120.000 een vijfde ofwel 20% extra. Dat staat hier. En ik heb dat voorbeeld van oma haar fiets wel eens gebruikt. Die wordt gestolen. En die man die zegt, ja, ik heb die fiets gestolen. Ja, maar ik heb die fiets daarna verkocht en daar heb ik drugs van gekocht. Maar die fiets is er niet meer. En dan komt het tot parkering, maar dan moet je oma die fiets terugbetalen. Ja, ja, ja. Ah, dat is een hele oude fiets hoor. Ja, oma fiets, ja sowieso. Maar, en ook, ja, bagagedrager was misschien wel stuk. En dat was verroest en die kettingkast deugde niet. En van alles, je gaat afdingen op die fiets. Dan moest er een taxateur komen. Vroeger was dat Mozes. Mozes was Gods taxateur. Die kwam dan kijken wat er dan betaald moest worden. Die taxateur die komt vandaag ook. Een echte taxateur misschien. Die zegt, ja, maar het was toch een fiets van 100 euro. En dan moet je 120 betalen. En jij maar afdingen op dat oud beestje. 120. En als oma 120 terugkrijgt voor die oude fiets, dan denkt ze, nou, als dat twee keer, nog drie keer gebeurt, dan heb ik een splinternieuwe. Nee, nee, wat ik zeg dit met opzet zo, want dan is het aan het eind beter dan het was. En als je 50% biedt, dan blijft altijd hangen, ja, nou ja, ik heb eigenlijk nog 50 mil van hem te, of nog 50 euro van hem te goed. Schuldoffer is heel precies omschreven. En nu ga ik het nog anders zeggen. Weet je, de enige die echt wist hoeveel ik schuldig was, dat was de Heer Jezus. En die zegt, wat ik niet geroofd heb, ik heb het niet gedaan, daartoe heeft het gedaan, maar wat ik niet gedaan heb, ga ik wel betalen. Ik ga dat voor hem regelen. En hij heeft, de Heere God, met alle respect, meer terugbetaald dan ik ooit aan schuld had. Dat is vergeving. Dat is genade. Dat is pure genade. Het schuldoffer is super. Het schuldoffer van de Heer Jezus. Hij heeft alle schuld weggenomen. Moet ik dan zelf niet ook, ja zeker, als ik schuldig ben, moet ik proberen dat te vereffenen. Maar hij heeft het gedaan bij God. En dit beeld wordt gebruikt om jou en mij duidelijk te maken dat het schuldoffer een geweldig offer is. Nou, dat lucht op. Ja, daar kun je inderdaad een kopje koffie opnemen. Daar kun je echt mee verder. Dit lucht op je. Dit geeft ruimte in je denken en in je hart. Dit is prachtig. Schuldoffer. We gaan naar het zondoffer. Wat is een probleem? Dat begrijp u. Als u verder naar hoofdstuk 1 gaat in Leviticus, dus nu zitten we bij 5 en 6, dan gaat u een beetje naar hoofdstuk, even kijken hoor. Het gaat over het zondoffer. Dat is bij hoofdstuk 4 en zo. Ik lees daar iets voor. Hoofdstuk 4 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt, als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod voor de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden, dan. Dat is het wat niet gedaan mocht worden, maar wat toch gebeurt. Het zondoffer, lieve mensen, is misschien een beetje een groter probleem dan u denkt. Hoe komt het toch dat ik iets van jou wil stelen? Waar komt dat vandaan? Ja, u zegt dat komt door de zondeval. Dat toen is die zondige natuur, of die natuur van jou, die is zondige natuur geworden toen bij de geboorte. Zondoffer is wat wij wel eens noemen de erfzonde. Dat heb u, hè? Dat heb u gehoord, misschien in de kerk. In zonde ontvangen en geboren. Die term kent u misschien? Beetje wel, hè? In zonde ontvangen en geboren. Dat betekent dat u, toen u een blanco bladzijde was, volgens de hulpverleners van vandaag, al een potentiële zondaar was. U kon niet eens anders. Wat ik wel wil, zegt Paulus daarvan in Romeinen 6, 5, 6, 7, 6 met name. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Daar zit je mee. Je hebt een natuur, een zondige natuur, zo verweven met jezelf, dat je niet eens anders kunt dan zondigen. Nou, dat is moeilijk, want als je dat vandaag vertelt, dan zeg je, ja, maar dat geldt misschien wel voor tante Truus en voor mijn buurvrouw, maar niet voor mij, want ik ben natuurlijk een graadje beter. Dat neem ik ook aan. Een graadje minder slecht misschien. Maar toch. Dit beeld is heel duidelijk. Er is nog een probleem namelijk. Niet alleen mijn schuld, maar mijn neiging om te zondigen. Dus als mijn schuld tot en met vandaag vereffend is, dan zit ik morgen weer met de prut. Maar dan doe ik weer iets. Dan gebeurt er weer iets. En dan moet het hele proces nog een keer beginnen. Nee, zegt de Bijbel. Dat offer van onze Heer Jezus is niet alleen voor jouw schuld geweest, maar het is ook voor jouw zondige natuur geweest. Daarom zegt de Bijbel dat hij zonde geworden is. Gemaakt tot zonde. Hij heeft mijn zonden gedragen in zijn lichaam op het hout. Dus de verkeerde daden. Maar hij is tot zonde gemaakt. Alsof hij de bron, alsof hij de kern, alsof hij die offspring, zelfs bron, van de zonde zou zijn geweest. Hij is daar ook in. Dat betekent dat hij de zondige natuur weggenomen. En nu is ieder die hier is en de Heer Jezus kent als heilig, als verlosser, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. En God kan niet zondigen. Ziet u? Dat verschil. Dat is opgelost. Hoe dan? Door de Heer Jezus, die aan het kruis zo ver ging, dat hij mij niet alleen van mijn schuld wilde afhelpen, nog een keer. Stel dat dat tot en met vandaag zou gegolden hebben, dan zit ik volgende week weer met iets. Nee, dat is eens voor altijd. Wie in Christus is, is daarom een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Je bent een splinternieuw iemand. Je hebt een splinternieuw leven. Maar dat lukt wel. Zo, bloed naar de hemel en ik bloed op mijn... Ja, maar ik ben wel een nieuwe schepping nu. Ja, inderdaad, dat kenmerk, dat bloed is aan mijn oor en aan mijn duim en aan mijn grote teen. Wandel, handel, alles wat aan informatie binnenkomt, wat via de zintuigen opgepakt en opgezogen wordt. Ja, dat is gekenmerkt door het bloed en door de olie die daar overheen lag. Heilige Geest. En nu is mijn zondige natuur is ook nog weg. Nou, dat kunnen we ons niet indenken. Ik weet wel dat je daar een grapje van kunt maken. Is gebeurd, is een heel oud grapje. En dat is dat iemand voor de rechter stond. En de rechter zei, en dat is er gebeurd, en dat is er gebeurd. En zo is het, ja, dat is mijn zondige natuur. En dat gebeurde, en toen is dit gebeurd, en toen heb je daar dit gezegd, en toen heb je daar dat gedaan. Ja, dat is mijn zondige natuur. Dat heeft hij 3 keer gezegd, toen was die rechter het helemaal zaad. En die zei, weet u wat we doen, meneer? Nou, zei hij, we gaan die zondige natuur een poosje in de gevangenis zetten. Alsof wij ons kunnen loskoppelen van die zondige natuur. Dat kan helemaal niet. Maar dat voorbeeld is wel duidelijk. Dat maakt duidelijk dat het echt een nieuwe schepping moet zijn. En het oude voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Zo is wie in Christus is... Een nieuwe schepping. En wie heeft dat gedaan? Dat heeft de Heer Jezus gedaan op het kruis van Golgotha. Nou, stel nu dat u zover bent. Dat u zover bent met melaatsheid en met schuld en met zonde. Wat gaat u dan doen? Nou, ik denk dat u dan gaat zeggen, halleluja. Ja, hoeft een ander woordje maar hoog. Het gaat hem niet in een bepaalde term. Nooit. Het gaat om uw hart. Maar u gaat de Heer bedanken. U gaat hem bedanken. Dan komt u bij het volgende offer, dat is het dank- of het vredeoffer. U kunt toch niet anders? Nou, dan zegt de Heer, dat zal ik je laten zien hoe dat kan. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld. Roemen wij avondmaal omdat hij het op een avond heeft ingesteld. In alle kerken doen dat meestal 's morgens. Dus ze zijn allemaal in overtreding. Sorry hoor. Nee, ik zeg het ook zo. Maar hij heeft maaltijd ingesteld, brood en wijn. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven is en dat is het bloed dat voor u vergoten is. Dat is het dankoffer. Het hele merkwaardige is namelijk dat het enige offer waar alle Israëlieten van mochten eten, dat dank- of vredeoffer was. De rest niet, van het brandoffer werd sowieso niet gegeten. Van het spijsoffer was voor de priesters. En een deel van vlees mocht ook nog op een andere manier via priesters, door de priesters gegeten worden. Maar het vredeoffer, daar mocht iedereen van eten. Dus niet alleen priesters, iedereen. Nou, dat is het prachtige beeld dat de Heer Jezus gebruikt. U zou het er liever bij gestaan hebben. Dat het, u zou liever hebben gehad dat het erbij stond in het Nieuwe Testament. Maar het is echt de Heer Jezus zelf die zegt, dit is het. Zoals ze allemaal van het paascha aten vroeger in Egypte, van het geslachte lam, haastig, lenderen om God, eten van het geslachte lam, zo het Nieuwe Testament. Ons paascha, Christus, is geslacht, laten we dan feest vieren, 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Het is prachtig, het is zo prachtig getekend. U en ik mogen eten. Samen met hem, maaltijd houden. Als ik van de andere kant was begonnen, dan was ik bij het brandoffer begonnen, en dan het spijsoffer, en dan het vredeoffer. Als God dat werk van de Heer Jezus ziet als brandoffer, en dat werk van de Heer Jezus als spijsoffer, dan kan hij vrede aanbieden. Hij biedt je vrede aan. En waar hij vrede aanbiedt, daar bent u van de andere kant gekomen, van melaats, van schuld, van zonde. En allemaal vergeven. En waar hij vrede aanbiedt, dan gaat u dank u wel zeggen. Ziet u wel? Die twee vallen samen. Ze vallen precies samen. Dat kan niet anders. Dit is zo uniek geregeld. En dit beeld is zo nodig vandaag. Om stabiel te zijn in het geloof. Om zekerheid te hebben in je geloof. Om niet afgeraakt, afgedwaald te raken. Om je niet te laten ontfutselen wat je aan zegen hebt. En we worden allemaal een beetje bang, een beetje angstig. En je krijgt zelfs groepen in Nederland die zeggen, ja, maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Als ik aan het eind van mijn leven toch nog zonde, dan ga ik nog verloren aan het eind. Nou, die zitten erop te wachten dat ze niet meer kunnen zondigen bijna. Omdat ze dan fysiek, lichamelijk zo verachterd zijn dat dat niet meer kan. Nee, hier, nu, vanavond. U mag zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Wat fijn, Heer Jezus, dat u dat allemaal wilde doen. Wat fijn dat u het offer bent geweest. Wat fijn, Heer Jezus, dat u op aarde bent gekomen. Dat is het spijsoffer. Het ene laatste voor van mij. Maar dat is de tweede die je van boven in het schemaatje ziet. Het spijsoffer is het leven van de Heer Jezus. Daar kom ik nooit helemaal mee klaar. Want dat is zo eindeloos mooi en diep. Dat ik dat eigenlijk niet zo goed kan pakken. Ik kan me niet goed indenken wat het wil zeggen. Dat de Heer Jezus hier op aarde mens wilde zijn. En dat dat mens zijn van de Heer Jezus een offer was. Het leven voor God als gelovige kan soms een moeilijke route zijn. Zeker als er vervolging is of narigheid is. En als je onder druk gezet wordt door de overheid of door groepen politieke lui. Maar het leven van de Heer. Hij is hier op aarde gekomen. Het offer van de Heer Jezus aan het kruis is in de dat is het allereerste offer, en dan pak ik straks weer die tweede, het spijsoffer erbij. Het offer van de Heer Jezus, het brandoffer, heeft niets te maken met jouw schuld, met jouw zonde. Raar, hè? Wel hoor, wat heeft wel, het is hetzelfde offer. Maar er is een aspect, een facet van het offer van de Heer Jezus, wat in de allereerste plaats voor God bedoeld was. Ik kom om uw wil te doen. Hoe raar het ook klinkt, God heeft buitengewoon geïnteresseerd gekeken naar de Heer Jezus. Geen seconde is dat uit zijn aandacht ontsnapt. Hij heeft buitengewoon geïnteresseerd gezien hoe hij daar één verlangen had. Om het hart van de Vader, om het wezen van Yahweh, om het schitterende van liefde te etaleren, om het prachtige van genade en van vrede te tonen. Dat heeft God behaagd. Daarin is hij eerlijk, heeft hij eer gekregen, is hij verheerlijk, is hij geroemd geweest, benoemd geworden. Dat is zo prachtig dat de Heer Jezus in zijn werk hier op aarde zo God de Vader heeft geëerd. Zonde en schuld wordt buiten de lege plaats geregeld. Dat werd nooit op het altaar, in het tabernakel of in de tempel, Altijd buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Die teksten vallen allemaal op een plek. Maar in de tempel stond een brandofferaltaar. En dat was het offer waarvan God zei, dit is wat ik graag ruik. Dit is mijn liefelijke reuk, mijn aangename geur. Dit wil ik graag. Dat je zo komt. Dat je de Heer Jezus in de eerste plaats ziet als een heel bijzonder offer. En ook in zijn leven op aarde, toen hij in de moederschoot kwam, in de baarmoeder van Maria. Nou, ik zei zo pas tegen Gert, en zaten we even daar. Ik heb eergisteravond gepraat over hoogmoed en over nederigheid. Van een volk, Moab, staat dat ze buitengewoon hoogmoedig zijn en alleen maar over zichzelf praten. Maar daar tegenover staat nederigheid. Dat klopt natuurlijk. Maar dat hoogmoedige volk, daarvan wordt gezegd, ze is nooit overgegoten geweest van het ene vat in het andere vat. Nooit. Altijd blijven staan, nooit de smaak is veranderd, de geur is nog precies als vroeger. Er is niks gebeurd. Mensen zijn soms zo, zijn nog net zo arrogant als toen. Nooit in een moeilijke situatie, nooit in een andere situatie terechtgekomen, nooit in een andere vat gestopt. Maar de Heer Jezus, hij was bij de Vader en ik kwam in de moederschoot van Maria. Ik weet niet of je zich kunt voorstellen dat je het ene moment zit in de troon. En dat de engelen om je heen zweven. Heilig, 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 heilig. Met twee bedekken ze, met twee vleugels hun gezicht. Met twee vliegen ze en met twee bedekken ze hun voeten. Alles trilt. Ontzagwekkend. Alles is heerlijkheid en glorie. En de zomen van hem vulden de tempel. Het was allemaal schittering en mooi. Maar ook kleurrijk en ook reuk. Kostelijke reuk. In de toekomst zal de koning herkend worden, niet aan zijn kleurige kleding, maar aan de reuk van zijn kleding. Al zijn kleren zijn cassia en aloë. De kleren zijn dan niet meer van wol of van linnen, maar ze zijn van reukstoffen. Dat is heel merkwaardig. Maar goed, de Heer Jezus zit daar in de troon. En een moment later zit hij in een baarmoeder. Je kunt een echo laten maken van een klein, als je in verwachting bent. En dan zie je iets al bewegen. Ja. Is er één van het ene vat overgegoten geweest in een ander vat? Nou, dat was hij het. Dat was hij het echt. Onvoorstelbaar. Juist hij. Dat is het spijsoffer. En voor een deel kun je dat zien, dat is iets wat zichtbaar is, dat wordt hier spijsoffer uit de pan genoemd. Er is iets van spijsoffer uit een oven of van een bakplaat, dat is ook zichtbaar. Een pan kun je op vuur zetten, maar een bakplaat, nou ja, dan zie je dat er een appeltaart ontstaat of een pannenkoek of zo. Ik ben niet zo kookachtig, maar je kunt het zien. En er is spijsoffer uit een oven. En, nou, dat kun je eigenlijk niet zien wat er gebeurt. Dat is onttrokken aan je oog. We hebben tegenwoordig wel een klein deurtje, maar dat was vroeger denk ik niet zo. Er is verschil. Je kunt die spijsoffer in gradaties zien. Iets algemeen zichtbaar, iets minder goed zichtbaar, maar toch nog zichtbaar. En er is ook iets wat helemaal niet zichtbaar is. En als ik denk aan wat ik net zei, dat hij in de moederschoot kwam, dan denk ik, dit is offer. Dit is een afgang. Dan moet je van ver komen. Dan moet je heel diep gaan. En dat deed hij. En toen, in Bethlehem, nou ja, het was even glamour, glory. Er kwamen zelfs wijzen uit het oosten. Dat zal wel voor ons ook zijn geweest. Uit het oosten van ons land. Nee, dus. Uit Jordanië of zo. En die hebben daar goud en wierook gebracht. Die hebben daar geschenken gebracht. Die hebben gehuldigd. De herders hebben gehuldigd. En daarna kwam Herodes. En die wou hem arresteren. Of die wou hem ombrengen. Nou, Jozef, neem hem mee. Eerst naar Egypte. Vlucht maar naar Egypte. Ander wat. Toen weer terug. Nazareth. Timmerman zijn. Nou ja, als je dan toch de heren bent. En dan in de troon zit en dat alles voor je buigt en alles knielt en alles is eerbied en glorie. En dan timmerman in de timmermanswerkplaats. Zeggen ze ook, Is dat niet die Timmerman? Zo van, dat stelt toch niks voor? Is dat gewoon een van ons? Zijn zusters woonden hier en zo. En, we kennen ze toch? Straatje A en postcode erbij en je bent er helemaal uit. In één keer. Nee, de Timmerman. En dan ben je 30 en dan begin je met je dienstwerk. En dan word je in Samaria ontvangen. Maar in het land van de Gadarenen zeggen ze, gaat u alstublieft weg. Maar we willen u niet. Even later uit de tempel. Gaat u alstublieft uit de tempel. Ze wilden hem niet. En ze hebben hem teruggestuurd. Ze hebben hem willen stenigen. En ze hebben hem uiteindelijk naar het kruis. Weg met hem! Kruisigen! Nou, dan moet je de koning der koningen zijn. De heren der heren zijn. Maar dat kost wat. Het spijsoffer is alleen maar zijn leven. Alleen maar wat hij hier op aarde meemaakte. Ik heb wel eens geroepen vorig jaar met studies over de tabernakel, dat we vroeger een predikant hadden. En die dan, als hij de geloofsbelijdenis voorlas, zei, die geleden heeft. Weet je wel, van de kanselheid nog zo'n bulderende stem. Geen geluidsinstallatie toen, dat mocht nog niet. En dan een hele tijd niks zei. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Dus toen ging hij verder. Maar hij zei, dus eigenlijk die geleden heeft, dat ging echt heel wat eerder beginnen dan dat kruiswerk die onder Pontius Pilatus werd gekruisigd, gestorven en begraven. Dat lijden, dat begon toen hij in de moederschoot kwam. Dat is het spijsoffer. Maar in alles is die eerste op hetzelfde moment het prachtige offer. En er zijn ook gradaties in. Er is een brandoffer van een stier, er is een brandoffer van een stukje kleinvee, een geit of een bokje. En er is een brandoffer van twee duifjes. En als je helemaal niet kon betalen, een handje meelbloem kon ook nog. Ik weet niet of er mensen zijn die zoveel van de Heer Jezus weten, die zo'n gigantische rijkdom hebben van hem, niet financiën, daar heb ik het niet over. Natuurlijk was het toen, als je een stier kon geven, dan was je rijk, dan kon je wat ophoesten. Dan had je wat op de bank. Maar even overgebracht, wat is nu rijkdom waaruit we nu mogen putten? Is dat de banksaldo van ons? Nee. Dan is het wat we gezien hebben van hem. De rijkdommen van hem, de glorie van hem, de volheid van hem, de grootheid van hem, de geweldige schittering van hem. Daaruit mag je iets geven. Nou, die mensen die met een stier aankomen zakken, die zijn er niet zoveel, denk ik. Ik wil ook voorzichtig zijn. Met een stukje kleinvee, nou misschien, het wordt er wat kleiner, hè? Een kleiner offer. Maar een paar duifjes. Maar als ik denk dat Jezus voor God een bijzonder iemand is geweest, ook toen hij op dat kruis was, toen hij zijn lijden zag, toen God zijn lijden zag, nou, dan wil ik wel met een paar duifjes komen, Heer. Ik weet er niet zoveel van, maar het is wel heel bijzonder. Mag ik het u geven? En dan zegt God tegen Dato, dat ruik ik graag. Dat wil ik graag. Dat bedoel ik nou. U bent een offeraar, maar u mag ook een priester zijn. Het offer is de Heer Jezus, compleet. Er is geen ander offer. Geen andere pleitgrond, er is maar één punt. En je mag als priester naderen, je mag dichterbij komen, je mag iets bedanken. En ik denk dat dat een keer moet, lieve broer en zus. Want we vragen voor onze regering, voor onze koningin en of het goed mag gaan met A en B en C en D en de hele familie. En we hebben een hele lijst, ik ook, elke morgen met Henny samen een hele lijst. En ik vind ook dat dat mag, dat dat moet, dat je voorbeden mag doen. Maar iets aan hem geven, iets aanbieden, iets, dank u wel vader voor de Heer Jezus. En als je je daarop echt gaat bekijken, dan denk je, ik heb eigenlijk niet zoveel woorden om te vertellen van hem. Ik weet er zo weinig van. Vroeger heb ik bijbelles gehad en er waren er een paar broeders die hebben mij wat verteld over het brandoffer, hetzelfde brandoffer. Ik heb dat wel eens gezegd. Ik heb soms zo'n heimwee naar zulke momenten. Dat bestond toen, dat mensen bijbelstudie deden alleen over het brandoffer. En ik heb niet alles gepakt toen. Maar één ding heb ik wel gepakt, dat ze toen mensen waren, broeders, gelovigen waren, die over de Heer Jezus konden vertellen. En die hebben me toen gezegd dit. Stel je voor dat er een samenkomst is En dan komt iemand met grote zorg, omdat tante Henny is overleden of omdat nou ja, er iets naars gebeurt. En die komt met grote zorg in de samenkomst. Nou, die zijn niet vol halleluja roepen en die zijn niet blij op dat moment. Die zitten gewoon boordevol met zorgen, met spanning. Nou, dan kwam een vrouw binnen en die gaf een lied op uit een bepaalde bundel. Werp zorgen en smart aan het middende hart van God, uw verzorgende vader. Nou, dat was haar nood. En daar werd voor gedankt dat er nood gebracht mocht worden bij de samenkomst. Aanbiddingsdienst, was een aanbiddingsdienst. Maar het was er geen gram aanbidding bij. Maar er was er een oude broeder die zei, wat is het toch prachtig dat we de Heer Jezus mogen zien. Als we, nou, die nam iets, soms één woord uit een misschien niet goed gekozen lied, of misschien wel een favorite lied van iemand, of maar één woord eruit en dat legde ze op het altaar. Delen, een heel klein stukje werd op het altaar gelegd. En het was aanbidding in de hele dienst. Die bijzondere gave om een heel klein stukje uit een offer, wat je dan brengt, ook al is het alleen maar jouw zorg, jouw verdriet. En schaam je nu niet, zeg nou niet, ja, dat mag dan niet en dat kan dan niet. Ja, dat hebben we al lang genoeg gehoord. De Heer kent ons hart, door en door. En je mag met alles komen. Wie je ook bent en wat je ook hebt. Maar als je komt, is er misschien ook één die dit op het altaar kan leggen. Zoals er delen van het offer, zal ik het plastisch zeggen. Er kwam een offer aan met een, zeg maar, geitenbokje. En die man die legde ook zijn hand op dat offer. Maakte zich één met het offer. Maar om te geven dat het zijn offer was. Hè, dat het door hem geschonken werd. En dan moest hij dat geitenbokje, sorry voor één zuster die hier vanavond zit, die daar moeite mee heeft, maar dan moest hij zelf dat bokje steken, dan moest hij doden, dat deed hij. Nou, we hadden in de vooraf hadden we het erover, niet naar, maar dan moest hij dat bokje doden en dan moest hij de huid eraf trekken, dat moest hij zelf doen. Nog. Dus dat is, het is behoorlijk ingrijpend, hè, als je zo'n offer brengt. En daarna ging de priester het overnemen en ging de priester dat in delen. Ik kwam niet als een soort, smijt het er maar op. Maar in delen, vet daarvan. Staat steeds in de Bijbel, hoor. Vet dat de ingewanden bedekt, de nieren en zo. We vinden dit allemaal een beetje een soort handboek voor hoe word ik een goede slager. Nu, dat is het echt niet. Maar er waren mensen die konden in delen dat op het altaar leggen. En vandaag zijn er geen goede slagers meer in de gemeente. Nu begrijpt u mijn woord. Die in delen, die een stukje van het offer eigenlijk verder kunnen brengen. Neer kunnen leggen. Heer Jezus, wat is het prachtig dat u met uw kracht of met uw gevoel of met uw inzet of met heel uw bestaan of met uw wat dan ook God gediend hebt. Nou, ik hoop dat het zo moeilijk is dat je erover na gaat denken. Dat je zegt, dit wil ik nog een keer beluisteren. Het is ook lang genoeg geweest nu. Maar ik hoop ook dat het iets uitwerkt bij ons. Bij mezelf ook. Ik heb ernaar verlangd om dit met jullie te delen. Omdat het zo prachtig is. Het is zo bijzonder. Dat je priester mag zijn. Dat je iets mag aanbieden uit deze overvloed. De Heere zegene jullie. Ik wil er nog voor danken. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn en in alle rust hier mochten zitten en mochten spreken en mochten dienen, overwegen. Ik wil u zo bidden dat de Heer Jezus groter en groter wordt. En dat we ook tot de conclusie komen waar de farao uit Egypte ooit van gezegd heeft toen hij Jozef zag. Zouden we wel iemand vinden als deze? Dat wil ik ook vanavond zeggen. Zouden we iemand kunnen vinden, Vader, als uw zoon? Er is niemand aan Jezus gelijk. Niemand is als Jezus, niemand is als Hij. We willen u hartelijk danken voor uw Zoon, die het offer werd, en die al die aspecten van die offers, die uitvoerig omschreven worden, in zich heeft. Nog sterker, al die duidingen in het Oude Testament hebben met Hem te maken. En door het bestuderen daarvan zien we weer iets meer van Hem. We willen u daarvoor danken en prijzen en eren. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Amen.